Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken van God, de Vader, alle genade. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Dat is er al nu zeggen, blij van geest indien de Heere die bij ons is geweest, indien de Heere die ons heeft bijgestaan. Wij zingen Psalm 124, het eerste en het vierde vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Wij zingen het zesde vers van Psalm 86, nadat wij met elkaar belijdenis hebben gedaan van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald te hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar ik komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, met de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. We gaan samen lezen uit het Oude Testament, het boek Nehemia, het eerste hoofdstuk. We hebben dus voor de zomervakantie hebben wij het laatste hoofdstuk van Esra overdacht, Esra 10. We gaan verder met Nehemia 1. De geschiedenissen van Nehemia, de zoon van Hagalja. En het geschiedde in de maand Gislui, in het 20e jaar als ik te Susan was in het paleis. Ze kwam Hanani, een van mijn broederen, hij en sommige mannen uit Juda. En ik vraagde hun naar de Joden, die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis, en naar Jeruzalem. En ze zeiden tot mij, de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. En het geschiedde, als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende. En bedreef rouw enige dagen en ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. En ik zei, och Heere, God des hemels, gij grote en vreselijke God, die het verbond en de goede tierenheid houdt, die hem lief hebben en zijn geboden houden. Laat toch uw oren opmerken en uw ogen open zijn, om te horen naar het gebed uw knechts, dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht, voor de kinderen Israëls uw knechten, en het doe belijdenis over de zonde der kinderen Israëls, die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. We hebben het ganse tegen u verdorven. We hebben niet gehouden de geboden, noch de inzettingen, noch de rechten die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Gedenk toch des woords. Dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende, gij lieden zult overtreden, ik zal u onder de volken verstrooien, gij zult u tot mij bekeren en mijn geboden houden en die doen, al waren u verdreven aan het einde des hemels, ik zal hem vandaar verzamelen en zal hem brengen tot de plaats die ik verkoren heb, om mijn naam al daar te doen wonen. Ze zijn toch uw knechten? En uw volk dat gij verlost hebt, de grote krachten, de sterke hand. O Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn om het gebed uw knechts. En om het gebed uw knechten die lust hebben uw naam te vrezen. En doe het toch uw knecht heden welgelukken. En geef hem barmhartigheid voor het aangezicht van deze man. Ik nu was des konings schenken. Tot zover de schriftlezing. We gaan samen de Heer om eens even vragen. Heren, zo mogen wij in de maand september weer gekomen zijn en zo langzamerhand begint, zeggen we dan met elkaar het winterwerk weer. En zo mogen we ook met de Bijbellezing weer verder gaan. Zo verstrijken weken en maanden en jaren. En het alles predikt de vergankelijkheid van een mensenkind. Heren, we zien het al buiten in de natuur, hoe ondanks alle regen die gevallen is, er al zoveel bladeren gaan vallen. Voorboden van het einde van de zomer, de herfst die komt, zo gaat alles van deze wereld voorbij. En te midden van de vergankelijkheid, maar we samen zijn zomer op een door de weekse avond hier in de kerk, rondom uw woord. Niet alleen zondag, ook door de week. Heren, het gaat ook niet alleen om de zondag. Er zijn 7 dagen in de week. En 7 dagen wekt u ons op om u te zoeken. Om die 7 dagen te mogen zoeken uw koninkrijk. Om te mogen gaan in de weg van geloof. En van bekering. 7 dagen waarin wij ons leren onderwerpen aan uw woord. Te midden van die 7 mogen wij een bijzondere dag van afzondering hebben. De dag van uw opstanding. En zelfs in een doordeweekse avond mogen we samen zijn rondom dat evangelie. Waarin u ons voorhoudt dat u de levens verzet. En wie in u gelooft, zal leven. Al waren u ook gestorven. Heren, wat een wonder is dat, maar het vraagt wel om geloof. En waarachtige bekering. En voor we dat samen nu naar uw woord gaan luisteren, heffen wij onze harten tot u op. De eeuwige, de verbondsgod, die majesteitelijk zit, voor wie geen mensenkind kan bestaan, en nochtans de getrouwe en de onveranderlijke. O Heere, geef ons allen de onmisbare bediening van de Heilige Geest. Dat is een mysterie, terwijl ik wij niet vatten kunnen. We geloven het. We zeggen de amen op. Wij proberen het te overdenken, maar we kunnen er niet ronden. 3 in 1 en 1 in 3. Wie zou dat kunnen vatten? Wat een wonder dat u er ook zijt, o Heilige Geest. Gij die van de Vader en van de Zoon uitgaat. Die op grond van het middelaarsrecht van Christus in zondagshart woont. Hier op aarde van uw kerk, uw werkplaats maakt. Van waaruit gewerkt in deze wereld in zondaarsuit. Maar dat zondige mensenkinderen meer en meer uit genade leren leven. Heer, o Heilige Geest, we hebben u zo nodig. In het verkondigen van uw woord. En in het luisteren naar mij. En we zingen het wel eens en laten we het ook vanavond biddend, belijdend voor u uit mogen zeggen. Heere, maak u ons uw wegen bekend. Door uw woord en door uw geest. We raken zo vaak verstrikt in onze eigen wegen en gedachten. En die voeren ons in de duisternis ten ondergang. Maar uw wegen en uw weg. Die ten leven leiden, omdat u, o Christus, dood geweest zijt. En u leeft tot in alle eeuwigheid. Doorleiden tot heerlijkheid. Zijn de wegen van zaligheid ten leven. Maak ze ons bekend. Vanuit uw woord. In de krachtige bediening van uw geest. Om heel ons leven. een leerling te zijn. Ja, een leerling, niet anders. Om zo aan uw voeten zittende, ons door u te laten leiden. En door u te laten gezeggen, neem ons allebei de hand, heren. En leid ons in de grazige weide van uw woord en van uw getuigenis. Heren, we buigen samen onze knieën. We vouwen onze handen, we sluiten onze ogen. Steken van ontmoed, van vernedering. Van machteloosheid aan onze kant. Wend onze oog van de ijdelheden af. Om zo tot u alleen te naderen. Heren, wees u ons genadig. Wees u onze handen. Wees u onze knieën. Wees u onze ogen. O Heer Jezus Christus. Gij die u zelf vernederd hebt tot in de diepste diepte. En langs deze weg zondaar gekocht hebt met uw bloed. Laat dat de kracht van ons alle leven zijn om dat te leren. Niet meer mijn eigendom, maar het eigendom van hem die leeft tot in eeuwigheid. O Heere, heilig zo uw woord in onze harten. Onze ogen zijn op u. Wees met ons allemaal. Ook degenen die thuis gebleven zijn, die thuis meeluisteren. Heren, wilt u bij ons zijn? U hebt het gezegd, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik in het midden. En willen wij mee uitspreken dat het gaat om uw naam. De naam des Heren als een sterke toren. Als ze daarheen vluchten, zo'n hoog vertrek gesteld worden. Zo bijeen, dan bent u er. Heren, we roepen uw naam aan. Wees ons genadig en gedachtig. We gaan samen onze Bijbellezing weer voortzetten. En als we dan terugkijken naar de maanden die voorbij zijn gegaan. En we het boek Esra hebben mogen overdenken. U gaf ons veel onderwijs. Nu zijn we hier weer, heren. Misschien is al veel weggezakt. Zo zijn wij mensen, kinderen. Dan kunnen we de ding niet vasthouden. Maar als het wonde. Dat gij zondaar vasthoudt. Laat door de prediking ook uw hand ons alle leven vasthouden. Door u geleid, door u bekeerd. Hoor ons, heren, als we nu een aanvang maken met de overdenking van Nehemia. Ook onderwijs, actueel. Voor het leven in de maatschappij, in de kerk, van ons persoonlijk, help ons. Vergeef van die is met een reinheid van uw en heilige wil. Niet ons, o Heere, maar uw naam. Ontvangen lof en dankzegging en aanbidding. Hoor ons. Alleen naar uw genade. Om Christus wil. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen Psalm 123. Kunnen begrijpen dat we deze psalm gaan zingen? Nehemia 1 bevat het gebed, het grootste gedeelte van het hoofdstuk wordt in beslag genomen met de woorden van het gebed van Nehemia. We gaan er daarom van zingen Psalm 123. U hebt uw gelegenheid, uw gaven te geven voor de dienst des Heren. Wij zingen uiteraard de beide versen Psalm 123. Onze maatschappij die roept in deze dagen om krachtige leiders. Je kunt zo'n oproep nog alles in de krant tegenkomen. En je denkt dat het goed is als een maatschappij, een bepaalde natie, krachtige leiders kent. Mannen die gedreven zijn. Mannen van stavast met visie, die de weg kunnen uitstippelen. Als het ware zo'n uitstraling en overwicht, dat men bij deze zulke mannen kan wegkruipen. Zich daarbij vertrouwd voelt, zij gaan de weg wel, zij wijzen de weg en je kunt ze volgen. De maatschappij heeft behoefte aan krachtige leiders. Teken dat de mensheid ook ondanks haar techniek, geweldige wetenschap en voorspoed in verwarring verkeert. In onzekerheid zijn weg gaat. En men zoekt steun, jawel, bij krachtige leiders. Ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat het niet nodig is in de maatschappij. U kent dat misschien wel ook in je eigen persoonlijk leven, in het geheel van de opvoeding, als je wel eens terugkijkt, dat toch bepaalde sterke figuren een onuitwisbare indruk en invloed op je leven hebben gehad en gemaakt. Misschien een krachtige moeder, een biddende moeder. Misschien een predikant of een leraar op school, waarvan je veel geleerd hebt, waar je vast kunt houden. Figuren waaraan een mens zich kan identificeren en waaraan die zich kan optrekken ten voorbeeld. Het is heel belangrijk om zulke krachtige figuren ook in je eigen leven te mogen kennen. En de kerk? Als je de krant een beetje leest, dan wees in één adem wordt er genoemd, maar de kerk heeft die ook nodig. Krachtige leiders. Misschien is dat wel een gebrek in onze tijd in het kerkelijk leven, dat krachtige, sterke figuren als leiders ontbreken. Mannen die vaststaan in het woord, die iets uitstralen van onwrikbaarheid, die weet waarvoor ze staan. Mannen die iets uitstralen van de vreze Gods. En als het ware met krachtrand vanuit het woord hun weg gaan en ook het volk proberen te leiden. Inderdaad, de kerk kan niet zonder. Als je de Bijbel nagaat, dan pluk je ze er zomaar uit, krachtige figuren, met leiderschap, met uitstraling. Vandaag, modern gezegd, zou je dat noemen, charismatische mensen. Maar zou je denken van een man als Mozes? Jozua? David? Je kunt de kust en de keur onder de profeten en zoveel meer in het Oude Testament. Een man als Paulus, krachtenbuur als Petrus, man als Timotheus en noem maar meerder. Zo in de schrift heeft hier en in het Oude Testament onder het volk Israël en in het Nieuwe in het Nieuw Testament kijk, gebruik gemaakt van krachtige figuren. In de kerkgeschiedenis kun je denken als man als Calvijn, als Luther. Zou dat inderdaad in de Nederlandse kerken niet het probleem zijn? Zulke krachtige figuren ontbreken. Hier hebben we er vanavond heen, Nehemia. En in één adem noemen wij hem met Ezra. Ook twee van die krachtige figuren in het Oude Testament. Die God in heel moeilijke omstandigheden gegeven heeft en gebruikt heeft. Om het volk Israël uit de ballingschap om de moeilijke omstandigheden te leiden. Sociaal, maatschappelijk, geestelijk. Ezra met zijn gaven, Nehemia op zijn plek. Je zou ze kunnen noemen murenbouwers. Krachtige leiders. Zelflevend uit de vreze Gods, zijn ze door de Heere gebruikt om muren te bouwen. Muren rondom de stad Jeruzalem, muren rondom het volk Israël, de muur van de vreze des Heeren. Als ik dat zo zeg, we hebben dat ook in de kerken nodig. Daarom gaat het vaak de kant mis in onze kerken. Het gaat ook helemaal mis. Alhoewel aan de andere kant mag je geloven, God houdt zijn werk. Kerk in stand, maar het kan hier wel eens helemaal misgaan in Nederland. Je hebt dat meer gezien in de geschiedenis. Zou je denken van Klein-Azië, waar Paulus gewerkt heeft. Als je nu daar rondreist, is er niets meer van over. Zo zou het met ons land ook kunnen gaan. Maar weet je, gemeente, kijk, je werpt jezelf niet als een krachtige figuur op. Zulke mensen hebben geen behoefte. Stel je voor dat iemand zomaar in de kerk binnenstapt en zegt, ik wil eens even leider zijn. Daar hebben we ook geen behoefte aan. Zulke mensen zijn geen leiders. Leiders word je gemaakt. Leiders worden geschonken. Als je nagaat wat die krachtige Nehemia voor een man was, laten we eens even naar David kijken. Voor ik naar Nehemia ga. Nou, David was toch wel een koning, hè? Ik zou hem best, en met volle overtuiging willen noemen, de meest beste en de meest krachtige koning die ooit in de wereldgeschiedenis geregeerd heeft. Hij was regelrecht het type van Christus. Wat was David voor een man? Man van de binnenkamer. Man van gebed. Hij is achter de kudde weggehaald. Door Gods geest bekrachtigd. En Nehemia, waarom was Nehemia een krachtige leider? Het geheim van zijn leven, gemeente, was zijn gebed. En in de binnenkamer was hij klein voor God en onder God. Daar heeft hij het geheim geleerd. Wat later zo mooi door Paulus onder woorden gebracht is. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tja. Kijk, dat zijn mensen die we nodig hebben. In de kerken. Zulke leiders. Zulke predikers. Zulke ambtenaren. Zulke gemeenteleden. Die voor God niks zijn. Die ze zelf niks weten. Zwak, krachteloos. Maar juist hebben mogen leren. En meer leren. Waar hun kracht en sterk ligt. Heeft Paulus het niet geleerd dat de Heere tegen hem zei. Mijn genade is u genoeg. In de binnenkamer. Niets onder God. En meer kracht en sterkte in de Heere zoeken. Nou, zover u was Nehemia. We gaan het overdenken, hoofdstuk 1 vanavond. Het gaat over het gebed van Nehemia. Drie gedachten, we letten op de omstandigheden waaronder hij verkeerde. Ten tweede letten op de weg die hij ging. En ten derde de worsteling die hij deed. Als we nadenken over het gebed van Nehemia, let op de omstandigheden waaronder hij verkeerde, de weg die hij ging en de worsteling die hij deed. U weet, gemeente, met de geschiedenis van Nehemia zijn we op de grens tussen het Oude en Nieuwe Testament, zou je kunnen zeggen. We zijn in de geschiedenis nadat het volk Israël uit ballingschap is teruggekeerd, althans een gedeelte. Moeilijke jaren, zware eeuwen. U weet, het volk Israël was, althans het gedeelte van Juda, was teruggekeerd uit ballingschap onder de eerste Persische koning Kores. Zeg maar ruwweg in het jaar 538 voor Christus. Maar vergis u niet, ver weg, de meesten waren nog daar in het oude Babel in het Persische Rijk achtergebleven. Ze waren gezetteld, ze vinden de best. Daar waren ook kinderen gods onder mensen die de Heere vreesden. Nochtans bleven velen achter. Een jaar of 80 later hebben we weer een groepering gekregen die onder leiding van Esra terugkeerde. En zo'n 13 jaar later, dan zijn we bij het boek Esra, dan horen wij er iets van Nehemia. Nehemia. En we beginnen zo heel eenvoudig de geschiedenissen van Nehemia, de zoon van Hagolja. Eigenlijk, gemeente, weten we weinig van de persoonlijke omstandigheden van Nehemia af. Het enige wat hier in de schrift staat, en dat is eigenlijk niet zoveel. Hij is, om zo te zeggen, in ballingschap geboren. Waarschijnlijk zijn ouders ook. Zijn grootouders zullen meegevoerd zijn uit Juda naar Babel. En toen onder Kores het verlof kwam dat men terugkeerde, zijn de ouders van Nehemia daar gebleven. En we mogen van met elkaar aannemen, niet uit onverschilligheid. Want ze hebben kinderen gekregen. In het hoofdstuk worden er twee genoemd. Straks Hanani, de eigen broer van Nehemia. En als je let, gemeente, op die beide namen die deze jongens van hun ouders gekregen hebben, dan krijg je de indruk dat er in dat huisgezin waarin Nehemia's jongen opgegroeid is, de vreze Gods leefde. En men dicht bij de Heere en zijn woord verkeerde. En vanuit de vreze Gods nauw leefde naar de wetten van Mozes tot eer van God. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Tegelijk voelde zijn eigen nood. De nood tot aan een grootste gedeelte van de Judeërs nog een ballingschap verkeerde. Ach, ze hoorden wel hoe het daar in Jeruzalem ging. En de nood was op hen groot. En toch, door het geloof, leerde zich vastgrijpen de God van alle genade. U zegt, u weet u dat? Nehemia wordt geboren. En in die naamgeving proef iets van het geloof van die beide ouders. Nehemia betekent zoveel als de Heere Yahweh. Heere met vijf hoofdletters, de bondsgod, hij troost. Ze mogen zich als ware de troostende van bondsgod vastgrijpen. Het is alsof we terug zijn in de dagen van Noach. Die donkere, duistere dagen in Genesis 5. Als dan Lamech een zoon krijgt en die weet ook van de moeite van het leven. En hij zegt, deze zal ons troosten. Van het werk onze handen. En vanwege de moeite op het aardrijk dat van de Heere vervloekt is. En Noach, gemeente, is in het Hebreeuws van dezelfde stam afgeleid waar ook de naam Nehemia van opgebouwd is. In beide klinkt door dat de ouders het verwachten van de troost des Heeren. Straks ook wordt zijn broer Hanani geboren. De Heeren is genadig. Het is heerlijk. Als kinderen opgroeien binnen de warmte van een gezin, er is iets geproefd van de vrezen des Heeren. We kunnen denk ik bij het ouder worden niet genoeg benadrukken het voorname van een christelijke opvoeding thuis. Tja, ik zou het vanavond nog eens willen benadrukken hoe blij we zijn met goed reformatorisch onderwijs. Hoe geweldig het is dat onze kinderen naar de catechisatie sturen. Noodzakelijk ouders, het zijn jullie kinderen. Jullie hebben ze op te voeden. Dat hebben wij beloofd bij de doopvond. En een kind wordt gevormd in de warmte van het gezin. Bij vader en moeder. En wat is nu mooier als wij proberen. Verder komen we niet. Onze kinderen op te voeden in de vrezen des Heeren. En dan mag je nooit vergeten, dan mag de opvoeding beginnen bij de doopvond. Waar God tot ons en onze kinderen met zijn beloften is gekomen. Praat je met je kinderen wel eens over. Wijs u op die belofte. En dat daar de opdracht en de roeping voor onze kinderen ligt niet in de wereld te leven, maar de Heere te zoeken. We krijgen zo de indruk dat de ouders van Nehemia dat met hun kinderen geprobeerd hebben. Als ware, daar in de warmte van het gezin bij de opvoeding, mocht ook bij Nehemia de vreze Gods worden opgewekt en mogen opbloeien. Ja, Nehemia, de Heere troost. Wij ontmoeten Nehemia voor het eerst in het 20ste jaar. Als je dat zo leest, dan denk je, ja, wat zegt mij dat nou precies? Als je nou het boek Nehemia verder leest, dan weten we, het was onder de Persische koning Artaxerxes, ook wel genoemd Artaxerxes. Zo even maar een jaartal, dan weet u dat ongeveer. Hij is koning over het Persische Rijk geweest van 465 tot 424 voor Christus. In zijn 20ste jaar. Als hij 20 jaar koning is, dan zijn we dus in het jaar 445. Dan ontmoeten wij voor Christus, dan ontmoeten wij hier deze Nehemia. En ja, nu mag hij de Heere wel vrezen. En hij mag, om zo te zeggen, een godvruchtige Jood zijn. Maar is de plek waar hij woont en werkt niet eigenlijk levensgevaarlijk? Hadden zijn ouders eigenlijk niet een betere werkplek voor hem kunnen opzoeken? Je zou toch zo zeggen dat het niet onverschillig is waar wij wonen en werken en in welke situatie in de maatschappij wij verkeren. Je ontmoet hem aan het hof. Het heidense Persische hof. Daar ontmoeten wij hem. En ja, wij weten, hij heeft er een van de topfuncties. Zowel als schenker, dat is een zeer hoge staatspost. Hij is een zeer hooggeplaatste staatsambtenaar. Hij hoort onder de voornaamste van het Persische hof. Je zou het een klein beetje kunnen vergelijken met Daniel. Ook zo'n positie. Je zou zeggen, ja, maar is dat nou wel de juiste plek waar iemand werkt? Nou ja, daar kun je natuurlijk een dubbel antwoord op geven. Want aan de ene kant, hij is toch opgevallen door zijn levenswijze. Man van slag was, zo heeft aankomt van eerlijkheid uit de vrees. Gods de koning zegt, zo in heb ik het nodig. Daarom heeft hij hem uitgekozen. Omdat hij toch iets uitstraalde van de vrees en zich, man wat je op aankunt. U mag van me aannemen, wat werk ook precies was. Het was een zeer vertrouwensvolle positie. Waar zomaar niet iedereen voor uitgekozen kan worden. Hij was een man met geweldige intelligentie, geweldige bekwaamheden. Maar al iets van stavast, van vertrouwd zijn. Je kon op hem aan. Man van de vreeswals, daarvoor uitgekozen. Dat is schitterend natuurlijk. Dat is schitterend. Aan de andere kant zeg je, ja, maar kun je daar nou wel werken? Je weet aan het hof, dat is puur heidens. Men leeft losbandig, uitbandig. De Bijbel vertelt genoeg van heidense feesten, waar het behoorlijk het hand liep. En dan was hij notenbenen daar schenken met wijn. Was dat wel de juiste plek? Lieve mensen, lieve gemeente, laten we zo zeggen, uiteindelijk maakt het niet uit op welke plek, als ge maar in de vrees uw Gods leeft. Tja. En God heeft overal zijn kinderen nodig. En als de Heer de weg zo leidt, is het nou, dat zijn eigenlijk omstandigheden waar een christen niet kan verkeren. Daar wonende, ze mag leven vanuit het woord in de vrezen Gods. Tegelijk zeg ik het maar, ik ben niet zo enthousiast over deze wereld. Lieve mensen, deze wereld blijft in de zonde liggen. Hoe men ook aan alle kanten, vanuit de liberale politiek, vanuit de christelijke politiek, probeert de wereld te verbeteren, zal ze nooit lukken. Dat is mijn heilige overtuiging. Alleen deze wereld wordt steeds slechter. Gaan we dat vasthouden? We leven met elkaar in een gebroken wereld. En juist in die gebroken wereld heeft God ook zijn kinderen nodig. Als je maar vast mag staan op het woord. Als je maar iets uit mag stralen van de vrezen Gods. En het geheim van hem is niet dat hij het wel even maakte, dat hij daar staande kon blijven. Dat kon hij niet, maar God hield hem vast. Tja. Maar tegelijk wil ik erbij zeggen, je moet ook geen plekken zoeken waar je al te veel in verzoeking en verleiding komt. We bidden niet voor niks in het Onze Vader, leid ons niet in verzoeking. Maar laten we tegen elkaar blijven zeggen, een echt beschermde plek vind je nergens. We blijven leven in een goddeloze, gebroken wereld en dat zal toenemen. Ja. En als wij ons vanavond spiegelen aan de hemel, ja. Ziet de wereld dat we anders zijn? Denken ze, kijk op die christenen, kun je toch aan. Dat zijn mensen van stavast. Laten we die op die posten zetten. We hebben ze ook nodig. Begrijp je? Nou, wij ontmoeten hem dan op het paleis Susan. Ik weet, dat was de zomerresidentie van die Persische koning. Waarschijnlijk is de koning niet aanwezig, want het is winter. En dan is de koning in Babel. Maar hier is hij in zijn zomerresidentie. Het is winter, want de maand Kislev, dat is zeg maar, dat is november, december. Het is koud dus buiten. Winter, ook in dat verre oosten. Dat was geweldig paleizencomplex, geweldig. Ook het verhaal van Esther speelt eraf. Datzelfde paleisje. Geweldig groot paleiscomplex. Met kazernes, militaire gebouwen. Met parken. Met fonteinen, dierentuinen. Nou, daar staat er ook deze Nehemia. Ja, nog één keer. Schijnt toch wel een gevaarlijke omgeving. Levensgevaarlijk. Ja. Niet alleen, hij moet altijd de wijn van de koning proeven. Dat iemand daar vergif in zou hebben kunnen doen. Maar vanwege het heidens, het zonderloos, het goddeloos, het zondige. Juist in die wereld. Zulke mannen de vrees God. Nou, daar heb je Nehemia. En op een keer krijgt hij bezoek. Heerlijk, hè? Ja, hij woont nog in ballingschap. Zijn ouders waren ook niet onder degenen die teruggekeerd zijn. Toch wat familieleden zijn teruggekeerd en wonen in Juda. Zo'n andere, zijn broer, Hanani. En zijn broer die komt vanuit Juda hier op het paleis Susa, nog met wat Judeërs. En hij komt te bezoek bij zijn broer. Nou, u kunt dat indenken als je in de vreemde verkeert en krijgt familiebezoek. Hoe aangenaam dat is. En daar ontwikkelen zich natuurlijk allerlei gesprekken. Hoe gaat het met jullie en hoe gaat het? Ja. En dat is eigenlijk, gemeente, de brandende vraag van Nehemia. Hoe gaat het in Juda? Hoe gaat het in Jeruzalem? Ja. Hij is eigenlijk hevig bezorgd over. Hij weet als Ezra teruggekeerd is. En het Ezra probeert het volk binnen de banen van Gods wetten te houden. Denk maar waar het boek Ezra is mee geëindigd. Het ontbinden van onwettige huwelijken. Onwettige huwelijken naar de wet van God. En al die heidense partners die moesten weggestuurd worden. U herinnert zich dat nog? Ezra, een man die de Heere vreesde. En het waren rondom dat volk een muur wilde leggen van leef nou naar Gods wetten tot een van hem. Maar ja, sommige Joden vrezen hier dan, maar ach, anderen. En ja, en Jeruzalem, hij weet, Jeruzalem is onder de ballingschap een puinhoop geworden. En men is de tempel gaan herbouwen, men is de stad gaan herbouwen. Maar dezezelfde koning Artaxerxes, heeft het verdere opbouw van Jeruzalem verbouwd. U begrijpt, hij vraagt me intens op langzaam hoe het eigenlijk allemaal gaat. Dat is ook weer mooi. U zegt, wat is mooi? Wel, gemeente, zijn hart ligt eigenlijk in Jeruzalem. Maar eens kijken hoe hij dat vraagt. Hij vraagde naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis en naar Jeruzalem. Die overgebleven waren van de gevangenis. Daar wordt mee bedoeld, ze hebben in de gevangenis, in de ballingschap verkeerd. En toch is er een gedeelte teruggekeerd. U kent die uitdrukking uit de profeet wel. Het overblijfsel. De heilige rest. Er was dus onder dat volk van Juden een overblijfsel. En dat overblijfsel uit de ballingschap is teruggekeerd. Althans een gedeelte ervan. Hoe gaat het daarmee? Hoe hebben ze het? Gaat het goed? Leven ze in de vreze Gods? Openbaren ze de vruchten van bekering? Mogen ze weer leven land overvloeien van melk en honing? Is de Heer als ware een vurige muur rondom zijn? Hoe gaat het met de stad Jeruzalem? Dat sommer in je vraagt naar een stad. Je weet, Jeruzalem is het centrum, daar woont de Heer. Daar staat de tempel. Hoe staat het daarmee? Zijn brandende liefde vraagt de gemeente. Nehemia is een man die brandt van liefde tot God, tot zijn dienst, tot zijn volk. Hij woont er wel in Persie, maar zijn hart ligt onder dat volk, zijn hart ligt in Jeruzalem. Tja, mooie gedachte, hè? Nou wonen wij hier in deze gebroken wereld. Tja, ik zeg het nog een keer, gemeente, we kunnen nog zo hard werken om de wereld te verbeteren, maar het lukt je niet, hè? Het lukt je niet, hè? Nou moet je het ook niet laten lopen, maar besef goed dat het je nooit lukt. Het zal alleen slechter met de wereld gaan. Tja, dat doet ons haasten. Om te verwachten de nieuwe aarde en de nieuwe hemel. Zoek eerst Gods koninkrijk. En dan leven u en ik hier in deze wereld. Voelt u zich ook hier niet thuis? Ben je een vreemdeling? Ligt je hart in Jeruzalem? Ligt je hart bij het volk dat de Heere vreest? Zeg het eens, ik vraag het op de man af. Ik vraag het mezelf ook af. Het is niet zo goed als je thuis bent. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Vragen we het wel eens. Hoe zal het zijn in het hemel Jeruzalem? Hoe zal het zijn bij allen degenen die al bij de Heere verkeren? Ik wens wel om bonden te wezen binnen Christus. Dat is verreweg het beste. Ook een vreemdeling hier. Ik vraag het maar even zo terloops. Kijk, gemeente, we zijn hier niet thuis op aarde. Straks komt er een nieuw hemel en een nieuwe aarde. Ja, goed, Nehemia vraagt en het antwoord wat ik krijg, grijpt hem zo diep aan. Dat is ontstellend. Het choqueert hem. grijpt hem zo aan. Hij is zo diep teleurgesteld. Hij hoort namelijk de overgebleven die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven. U weet, dat Persische Rijk was verdeeld in 20 provinciën. En er was een hele grote provincie over de rivier, over de Eufraat. Daar hoorde ook Judea-Israël bij. Vandaar dat landschap. Stukje van die provincie van over de rivier. En dan dat overblijfsel dat teruggekeerd is uit de ballingschap. Hoe het daarmee gaat? Grote ellende. Diepe verzwaardheid. Grijpt hem tot in zijn ziel aan. Verkeerd in grote narigheid en ellende. Heeft allemaal vijanden rondom zich. Men spot en hoopt met het volk. Men smaakt het. Men lacht het uit. En weet je hoe dat eigenlijk komt? Het aangrijpend is dat de muur van Jeruzalem verscheurd is. Daar liggen bressen in. En haar poorten die staan verbrand. Dan grijpt het of niet? Het is de situatie waarin Nehemia verkeert. Dat is de boodschap die hij hoort. Dat teruggekeerde volk in grote ellende. Omringd met vijanden, waardoor ze besmaad, bespot, gehand worden. Er waren zoveel vijanden, u weet die vijanden, dat weet u nog van de preken uit Ezra. Die werden genoemd het volk van het land. U weet toen het volk in ballingschap was, bleven de allerarmste over. En de Assyriërs en de Babyloners hebben toen andere volken erin gezet. Nou, die vermengde bevolking. Die zien het met ledenogen aan dat de Judeërs teruggekeerd zijn. En daar hebben ze vijandschap van. Hevige vijandschap. Ze werken steek. Zo hevig dat de situatie diep ellendig is. Economisch gaat het niet zo goed. Maatschappij ontwikkelt zich niet. Sommigen vrezen de Heer wel, maar de meesten wijken weer van de Heer af en doen de zonde weer, verbreken Gods wetten. En die stad, koning Artaxerxes had het gebod gegeven, die stad mag niet meer gebouwd worden, moet stil liggen. Nou, ligt stil. Ligt stil. En ook die laatste maatregel van Ezra, die gemengde huwelijken moest ontbonden worden, heeft zoveel kwaad bloed gezet. Dat men bressen in de muren weer geslagen heeft. Dan maar sommige poorten die van hout waren verbrand. Het is een puinhoop. Het is niet veilig in de stad. De muur ligt er niet omheen. Dat is de diepe ellende. Ja. Toch wel een grijpend gemeente. En dan moet je gewoon nadenken. Het is niet zomaar het uiterlijke dat die muur om de stad niet in orde is. Bressen erin geslagen. Nog een puinhoop. Stadspoorten verbrand, ze waren van hand gebouwd. Maar die stad is niet veilig meer. Als ware tekent het ons, rondom het volk ligt geen muur. De veiligheid is weg. Jeruzalem is het centrum, daar woont hier in de tempel. En er moet als ware een muur gebouwd worden, wat dat volk omringt, dat het in veiligheid bij de heren en bij de tempel kan wonen, en waar die veiligheid van de muur ontbreekt. Bressen, de muren zijn gescheurd, de poorten verbrand. Het is hoogst ellendig. En de vijanden juichen en die bespotten het volk. Aangrijp het of niet? Het grijpt Nehemia tot in de diepste van zijn ziel aan. Ik ga het nou vanavond niet doen. Men zou regelrecht een lijn kunnen trekken naar het volk Israël vandaag de dag. Tja. Eigenlijk is dat naar mijn gedachte. De diepste nood van het volk Israël vandaag de dag. Die muur ontbreekt. Waarbinnen dat volk veilig kan wonen. Dan trek ik maar er gelijk door. De lijn naar onze maatschappij. Kort maar even hoor. Lieve mensen, waarom is de maatschappij zo verwaard? Voelen de mensen zich onrustig, niet zeker. Die muur ontbreekt. Tja. En weet je, nou moeten we maar gelijk doorstoten naar de kern. Die muur ontbreekt sinds Genesis 3 hoor. Tja. Kijk, de overheden hebben de taak om een muur van juiste normen en waarden om de maatschappij heen te leggen. Waarbinnen het volk zich veilig voelt en die muur ontbreekt. Het is om hem eens of niet. Er zijn zelfs bressen ingeslagen. Tja. Vanaf de liberale kant zijn al wat wetten ingevoerd die dwars tegen Gods woord ingaan. En golven van goddeloosheid spoelen over het volk heen. Ja toch? Waar is die muur die veilig om ons volksleven heen ligt? Ja. Geef hem maar even mee om over na te denken. Ligt die muur rondom ons gezinsleven? Ligt die muur rondom de kerken? Ligt die muur rondom ons persoonlijk leven? Zou je in het algemeen niet kunnen zeggen, als we het algemeen de kerken nemen, waar is die veilige muur? Zouden we als kerken niet binnen de muur van het woord en van onze belijdenis moeten leven? En als je daar gaat tornen, als de kennis van de gezonde waarheid ontbreekt, als je niet meer uit het woord leeft, in de gezonde waarheid, als we niet uit onze confessie leven, is dat de nood niet? Dat die muur rondom de kerk gaat ontbreken. Van in de vreze Gods leven uit het woord. Te leven uit Christus. Ik wens wel, geliefde mensen. Dat de eenvoudige, gezonde waarheid weer eens beter verstaan werd. Dat de kerken weer eens veilig binnen die muur mogen leven. Om ook iets voor de wereld te betekenen. Ja. Zijn er niet bressen ingeslagen? Lust me niet om die aan te wijzen, moet u zelf maar doen. Maar er zijn wel bressen in de muren geslagen. Poorten verbrand. Tja. En weet je waarom ik dat niet direct ga doen? Laat nou doorstoten waar het om gaat. Ons eigen persoonlijk leven. Tja. Gemeente, we weten allemaal, u bent bij de schrift opgevoed dat we geschapen zijn door Gods beeld. Veilig binnen die muur. We hebben zelf die muur afgebroken. En daar loopt en dwaalt de mens door de wereld heen. Ja. En nu vraag ik het u, ik vraag het u. Ligt die muur, die veilige muur rondom je eigen persoonlijk leven? Ik bedoel helemaal niet dat we ons als christenen op moeten sluiten. Daar gaat het niet om. Het gaat om de muren van veiligheid. Daar binnen leven kan ik mijn taak in de wereld volbrengen. Leeft u binnen die muren? Misschien proberen we het als kerkmensen nog een beetje. Maar er zijn zoveel bressen ingeslagen. Poorten zijn zo verbrand. Die muur is zo wankel. U zegt, dominee, wat bedoelt u? Snap je toch niet wat ik bedoel? Snap je het nog niet? De enige muur die veiligheid kan geven rondom je eigen persoonlijk leven, is het leven uit het woord, is leven uit Christus, is leven uit genade. En als die ontbreekt, of als de bressen ingeslagen zijn, zie je hoe oogstactueel het is? Nehemia vraagt naar de toestand van het teruggekeerde volk, de stad Jeruzalem. We vragen, hoe is het in de wereld? Hoe is het in ons vaderland? De maatschappij? Hoe is het in de kerken? In de gezinnen? Maar de belangrijkste vraag, in je eigen persoonlijk leven. Lieve mensen, als die muur niet om mijn leven staat, die vurige muur van Gods genade. Waar moet ik blijven? En we kunnen vaak eens op de plek laten. Zo weglopen. Zoveel wereldsgezindheid toelaten. Dan zijn die bressen er weer in geslagen. Poorten met vuur verbrand. Dan is de veiligheid er niet. Ik zou je vanavond ook mezelf. Ik zou je op willen roepen. Dat moet je enige taak zijn. Je enige werk. Leef ik veilig binnen de muren van het opgebouwde Jeruzalem. Dat is leven binnen het woord. Dat is leven bij Christus. Leven uit genade. En als die muur er niet is, of er is alleen wat godsdienstigheid, of je bent misschien ver van dingen afgedwaald. Bressen in de muur. Hoe moet het dan, gemeente? Begrijp je? En als ze daar op letten, wat is er nog veel te doen? En daar ben ik van overtuigd. We hebben de maatschappij op te roepen. Binnen de muren van de normen en waarden van de schrift te leven. Maar ik denk dat we het nooit zullen bereiken. Zult u het dan doen? Je eigen persoonlijk leven? Ik bid het je. Zijn de muren in orde? Ja. Of zijn daar die bressen? Ja, maar ik heb die zekerheid niet. Ja, maar is het wel voor mij? Of misschien leef je zo heel ver van de Heer af. Als een verloren zondaar, die niets in zichzelf is, binnen de muren van Gods genade in Christus. Haast u toch. Genoeg over de eerste gedachte. Als Nehemia dat nou zo hoort, hè? Dat het met dat teruggekeerde volk eigenlijk niet zo goed gaat. Ellendig. Voorwerp van spot. Jeruzalem geeft geen veiligheid, de muren een puinhoop. Poorten verbrand. Daarom heb ik het zo geformuleerd, die tweede gedachte. De weg die hij gaat. Zou dus zijn handen niet gaan jukken? Terwijl hij dat hoort. Ontwikkelen staat hij niet allerlei plan, zegt hij nou. Dan ga ik eens even mijn handen uit de mouwen gaan steken. Hier moet wat gedaan worden. Hier moet ingegrepen worden. Ga eens achter mijn bureau zitten. Ik ga eens plannen ontvouwen. Ik ga mensen bij elkaar roepen. Ik ga aan de slag. Daar moet wat aan gebeuren. Die muren moeten herbouwd worden. Dat volk moet teruggeroepen tot de wet des Heren. Esra moet gesteund worden. Is het zo? Is dat de weg die hij gaat? Ja. Ik heb er zondag over gepreekt. En die dingen moet je heel voorzichtig zeggen. Maar ik zie bij heel veel jongen op je ouderen een heiligheidsstreven. Dat ik toch wel eens een beetje bang van word. Waar ik soms wel eens van denk, zou dat niet een heiligheidsstreven zijn. Dat uit eigen activiteit en eigen wetticisme opkomt. Want het werkelijke heiligheidsleven is toch een heel ander leven. Zullen wij eens even de hand uit de mouwen steken? Zullen wij het eens even doen? Gaat gelijk Nehemia allerlei plannen maken, stichtingen organiseren, handen uit de mouwen steken? Als je nou het hoofdstuk goed leest, ontwikkelt hij wel allerlei gedachten. Heeft hij zijn gedachten allerlei plannen. Heren, dat moet gebeuren, zus moet gebeuren, zo moet gebeuren, want er moet wat aan gedaan worden. Hij heeft die plannen in zijn gedachten. Gelijk ligt dat in zijn hart. Maar hij brengt ze niet direct naar voren. Hij gaat ze niet eerst aan zijn bureau uitwerken. Hij gaat niet eerst een heel businessplan maken en mensen oproepen. Helemaal niet. Hij heeft wel zijn gedachten. Diep in zijn hart en in zijn gedachten denkt hij, kijk, die weg zou ik willen gaan en dat zou ik moeten doen. En zus zou er moeten gedaan worden. Maar die weg staat er niet in. Welke weg slaat hij eerst in? De weg van het gebed. Leerzaam, hè? Leerzaam, hè? Hij begint niet met zijn eigen plannen. Nog de handen uit de mouwen steken, nog alle activiteiten. Een soort kerkplan. Dat de kerk weer opgebouwd moet worden, dat kerk weer opgewekt moet worden. Hij heeft het wel in zijn gedachten. Zijn gedachten staan niet stil. Maar hij houdt het helemaal voor zichzelf. Hij zegt het aan niemand. Het eerste wat hij doet, de weg die gaat, is hij zoekt de binnenkamer op. Hij zoekt de weg van het gebed. Dat is de weg die gaat. Dat is leerzaam. Dat is onderwijzend. Ik lees zelfs het geschieden, als ik deze woorden hoorde. Hij ging zitten. Hij ging zitten. Eigenlijk deed hij niks. Hij zijn plannen wel, ik zal u dat straks aan het eind van de preek aantonen. Voorlopig doet hij niks. Hij gaat gewoon zitten. Ja. Hij gaat rouw bedrijven. Dat betekent hij scheurt zijn kleed. Hij laat zijn eten staan. Hij vast. Natuurlijk eet hij af en toe wel wat, maar niet zoveel. Hij vast om zich helemaal op zijn gebed te concentreren. Hij bidt. Hoe lang heeft hij dat volgehouden? Half uurtje? Half uurtje? Misschien een halve dag? Dagen. Uiteindelijk 3 maanden. Dagen. En daar zit hij. Oh ja, hij doet ondertussen zijn werk wel. Maar weer gaat hij zitten. Hij loopt in rouw. Hij laat grotendeels eten staan. Vasten. Vasten doe je om 2 dingen. Je op je gebed concentreren en je onder God verontmoedigen. Eten trekt hem niet. Zijn nood drukt hem. En hij roept God aan en hij legt alles voor Gods aangezicht neer. Vind je nou niet schitterend de weg van het gebed? Is dat misschien de malaise in de maatschappij dat wij als kerkmensen niet meer bidden? Tja. Moet je daarom over het kerkelijk leven klagen dat het eigenlijk niet goed gaat? Dat we het geheim van het gebed niet meer kennen. Kijk, u weet met elkaar, gemeente, dat het fietsen gezond is. Het is best wel eens goed om je auto te laten staan. En je fiets te pakken. Gezond voor je eigen lichaam, gezond voor het milieu. Ja, dan pak je je fiets en als de band dan leeg is. Ja, dat gaat niet, hè. Is het zo vaak niet in het gezond, in ons geloofsleven, dat die banden leeg zijn? En dan krijg je fiets echt niet vooruit, hè. Zwaar de lucht uit, de geest uit, het gebed eruit. Is het dat niet, dat het vaak in je eigen geestelijke leven zo donker is, dat het niet gaat? Dat Christus zo ver weg is. Dat zo weinig smart over de zonde is. Dat die fietsbanden leeg zijn. Het gebed ontbreekt. Ja. Hij gaat de weg van het gebed. Ik heb je expres uitgebreid getekend hoe hij een positie had. Dat man van geweldige intelligentie. Van geweldige bekwaamheden. Die zomaar eruit spuiten. Anders was hij nooit op de hoge post terechtgezet. En als je die nood hoort. En hij beseft er moet wat gedaan worden. In de binnenkamer. Hij zoekt Gods aangezicht. Hij weet zich in alle dingen van God afhankelijk. Ja. Lieve mensen, zeg het eens. Wanneer bent u voor het laatst in de binnenkamer geweest? Is alles wat je doet biddend? Het werk in je gezin? Als er belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Bijvoorbeeld een huis kopen. Problemen met je kinderen. Zeg maar als er financiële zorgen zijn. Alles in je gezin, in je persoonlijk leven, in je geestelijke leven. Hoe bereidt een dominee zijn preek voor? Hoe gaan we haar bezoek doen? Hoe leiden we de gemeente? Drijf ik op eigen kwaliteit, op eigen geleerdheid? Zal ik het wel eens even doen? En al die gedachten leven wel van binnen. Maar die binnenkamer. Hebben we er eens over nagedacht wat het geheim van het leven van Abraham was? Abraham, waarom heeft hij zoveel jaren door het land Canaan kunnen zwerven? Van tijd tot tijd bouwde hij een altaar. En dan bad hij, riep hij God aan. Dat was het geheim. Hebben we er eens over nagedacht, gemeente? Ik zeg het met teerheid de ziel. Wat het geheim van Christus was. Hoe hij zijn werk kon doen. Gij bad op een berg alleen. En Jezus, ik heb venten geen. Waar ik hoog genoeg kan klimmen u alleen te vinden. Christus bad. Soms nachtenlang. Hij bad biddende. Hield hij zijn vader vast. Dat is de weg die we hebben te gaan. Ja. Dat is de weg. Oh jawel, onze plannen zijn wel goed. En natuurlijk moeten de handen uit de mouwen gestoken worden. U hebt zich te bekeren. We hebben te geloven. Die opdracht ligt er, die eis. Maar begin je in de binnenkamer? Val me wel eens op als je nadenkt over de bekering van Paulus. Ananias durft, heren, heren, zo'n beest van man. Ga nu maar. Hij bidt. Ken jij dat geheim van het bidden? Zeg het eens. Voor je wat gaat doen, binnenkamer zoeken. Daarin beleiden onze afhankelijkheid. Onze aanhankelijkheid. Hem alleen maar zoeken. Heere, maak me uw wegen. Door uw woord en geest bekend. Zijn daar de psalmen niet uitgeboren? Onze psalmen, als ware zijn dat even zoveel gebeden. In tijden van nood, in tijden van ellende. In het beleiden van de zonde, in het zoeken van genade. De weg van het gebed, de weg die hij ging. Dan ga ik even met je, voor ik naar de derde gedachte ga, om die worsteling op zich te gaan bekijken, ga ik naar Christus nog één keer toe. Christus gemeente ging zijn weg biddend. Wat doet Christus nu? Christus vergadert zijn kerk. Hij zit aan de rechterhand des vaders. Hoe vergadert hij zijn kerk? Hoe regeert hij de wereld? Hoe brengt Christus, om zo te zeggen, zijn tijd door aan de rechterhand des vaders? Hij bidt. Hij bidt. Het is indrukwekkend. Over mijn leven staan niet alleen de koepel van Gods genade. Maar daar zit Christus op zijn troon. Hij bidt. Voor het aangezicht des vaders. Staat zo mooi in Romeinen 8. Die altijd leeft. Om voor ons te bidden. Daar ligt de kracht en sterkte. Dat wordt in de binnenkamer ervaren. De weg die hij ging. Door tijd om eens even te kijken wat hij bad. Ik wil je op vier zaken wijzen. Vier zaken. Weet je hoe hij zijn gebed begint? We zien hem daar zitten, niet? Op de grond als een joppe. Als een joppe. Zie hem daar zitten. In rouwkleren, kleed geschud, misschien wel as op zijn hoofd. Echt die rouw gebruiken. En laat ze eten staan. Hij roept de Heeren aan. En waar begint hij mee? Ik zou dat willen noemen een hartelijke belijdenis wie God is. Hij begint met uit te spreken wie God is. Ja. Is je wel eens opgevallen dat Christus ons dat ook zo geleerd heeft? Wij beginnen niet gelijk met onze noden. Wij beginnen met de Heere aan te spreken. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Belijden van de grootheid Gods. Zo bidt Nehemia ook. Hij weet zich als ware met al zijn nood en ellende voor Gods aangezicht. Lieve gemeente, lieve mensen, dat is het geheim van iemand die de Heere vreest. Dat geeft kracht en troost in je leven. We drukken dat zo wel eens uit. Coram Deo, dat betekent voor Gods aangezicht komen. In het gebed weet ervan hebben wie God is. Hem belijden en voor zijn aangezicht komen. Daar weer toevlucht. Dat is het geheim. Hij begint niet met zichzelf. Ik zus, ik zo, ik dit. Hij begint ook niet met zijn nood. Hij begint met te belijden wie God is. Je zou Psalm 91 naast kunnen leggen. Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten zou zitten, zal vannacht in de schaduw van de machten. Waar al zijn nood kruipt hij weg in de rotssteen die God is. Eens kijken wat hij zegt. Och Heere. Ja, er staan er 5 hoofdletters. Dat is Gods verbondsnaam. Jaweh, de getrouwe ik ben die ik ben. God des hemels. Ja. Al die afgoden uit het Persische Rijk, dat zijn ze niet. Al die afgoden van de Assyriërs en de Babyloniërs. U bent de God des hemels. Wiens troon in de hemel staat, die alles bestuurt en leidt. In uw handen ligt alles. God des hemels. Tja. Hij weet dat er een troon in de hemel staat. En dat God regeert. Dat die hemel en aarde vasthoudt. Niet alleen geschapen heeft, maar ook vasthoudt. Nou is het die God dat je toevlucht hebt. God des hemels. Tweede. Gij grote en vreselijke God. Daar spreekt hij uit Gods majesteit. U bent groot en zeer te duchten. Vreselijk, dat betekent zijn majesteit. Hij is te duchten. Grootheid Gods. God is mijn vriendje niet. God is mijn makkertje niet die naast me zit. Nee. God is een God voor majesteit. Zo groot. Terecht mag je zeggen, hij is een verterend vuur. Vuur dat allen die in hem geloven verwarmt. En allen die hem voorbij gaan, verteert. Die majesteit Gods. Als je dus een klein beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet je dat het vaak in de schrift voorkomt. Zo bad Daniel ook. De grootheid Gods, zijn verbondsnaam. Hij die de schepper is en de regeerde. De grootheid in zijn majesteit. God heeft niemand boven zich. God heeft niemand naast zich. De Almachtige. En het vierde wat hij zegt. Het is de God van het verbond. Hij houdt zijn verbond en goede tierenheid. Die hem lief hebben. En zijn geboden onderhouden. God is de God van het verbond. En in zijn verbond openbaart hij zijn goede tierenheid. Dat wil zeggen zijn verbondsliefde. Zal ik nooit vergeten. De God van het verbond. Het doodbekken staat hier. Doodbekken staat hier. Hij is de God van het verbond. In God vanuit zijn verbondsliefde en zijn verbondstrouw met zijn belofte komt en zijn genade. Hij is die belofte verzegeld op ons voorhoofd. Ja. Wat zegt die doopgemeente? Dat God de God van het verbond is. Hij wil onze God zijn. Hij komt tot ons met zijn belofte. Wanneer leef ik eruit? Niet als ik in ongeloof doorleef. Dan gaat God en zijn belofte aan me voorbij. Maar wanneer we geloven en naar de Heer uitgaan in geloof en bekering. Daarom staat erbij als ik hem lief heb. En ik hou zijn geboden. Als er iets mag zijn van geloof en bekering. Dan mag ik Gods verbondsliefde ervaren. En uit dat verbond leven. Ik zie gelukkig nog wat jonge mensen. Ik ga er nou niet al te diep op in. Maar dat is de kracht van de doop. God is altijd de eerste in je leven. Niemand van ons kan zeggen dat hij geen belofte heeft. Alleen al wijs ik je op de doop. Niemand kan zeggen dat God nooit in je leven gekomen is. Ik wijs alleen maar op de doop. Hij is de God van het verbond en de God van zijn verbondslieden. Daar kun je op aan. Maar het vraagt wel geloof en bekering. En in de weg van geloof en bekering mag er het leven. Daarom is het zo aangrijpend. Als je leeft op het erf van de kerk. En je leeft in ongeloof en onbekeerlijkheid door. Dan ga je Gods verbondsliefde voorbij. En in dat geloof en bekering mag hij eruit leven. Nou, die God, die beleidt hij. Is dus indrukwekkend of niet? Tja. Tja, waar zit je nou in de diepste nood vanavond? Weet je geen raad hoe het met de maatschappij gaat, met de kerk en met je eigen leven? Met de zorgen thuis. Weg van het gebed gaan. Maar dan wel in de weg van het gebed beleiden wie God is. Daar beginnen we mee. Geloofsbelijdenis wie God is. Bidden doe je niet in het luchtledige. Doe je niet op losse grond. In het gebed gaan we God beleiden. De verbondsgod, de schepper. Die alles leidt, de soevereine. De God van zijn verbondsliefde en zijn eeuwige trouw. Die nooit laat varen te werken zijn. Ik vraag je vanavond, kun je beter toevlucht hebben? Ik hoor iemand zeggen, dominee, ach, die vragen stellen we weer. Mag ik tot die God naderen? Heeft God het je verboden? Heeft God het je verboden? Ja, maar ik heb zoveel tegen. Oh, dat weet ik, ik heb alles tegen. Ik heb alles tegen. Ik heb mijn schuld tegen, ik heb mijn zonde tegen, ik heb mijn onwaardigheid tegen. Maar hij is de God van het verbond. Hij nodigt je, hij lokt je. Hij zegt, kom nou maar. Ik kom er zo diep op terug. Hij heeft net wel eens aan de andere kant gegooid. Beleiden wie God is. En dan zeg ik vanavond met nadruk, dat is de God van ons verbond. Dat is de God ook van mijn doop. Dat is de God van mijn genade die ik ervaren mag in Christus. Nou, als je die God mag beleiden, ken jij betere toevlucht? Zeg het eens, ken jij betere toevlucht? Zelf dat maar doen, vriend? Mijn eigen plannen ontwikkelen? Mijn eigen activiteiten? Op die God komen. Ja. Dat is het eerste wat hij doet. Beleiden wie God is. En het tweede wat hij doet, zijn schuld beleiden. Onder die God, ja, maar moet luisteren. Er is hier toch geen sprake van de zonde van Nehemia. We zijn dat meer tegengekomen. Hij weet heel goed waarom is dat teruggekeerde volk zo ellendig. Vanwaar die vijanden? Waarom ligt de stad Jeruzalem daar open als een opengebroken stad en liggen de bressen in de muur? Om in het algemeen, omdat het volk niet naar Gods wetten leeft. Aangrijpend, hè? Teruggekeerd naar ballingschap. Vanwege haar zonde in ballingschap gekomen. En daar de ballingschap nog niet naar Gods wetten geleefd. Tja, hoe komt dat? Dat roept om Christus. Dat leert ons dat niemand in staat is naar Gods wetten te leven buiten Christus om. Dat roept om de komst van Christus. Moet je eens over nadenken. Maar het grijpt hem zo aan. Heer, het is vanwege de zonde van het volk. Dat het nog geesteloos leeft. Dat het nog in uw wegen niet gaat. Dat het zich nog niet bekeert. Dat het nog uw wetten niet houdt. En u weet het, gemeente. Dan wijst hij niet met zijn vingertje naar het volk. Maar is één met het volk. En de zonde van het Judese volk is zijn zonde. Daarom zegt hij. Laat toch uw oren opmerkende en uw ogen open zijn om te horen uit het gebed van uw knecht. Dat ik heden voor uw aangezicht bid dag en nacht voor de kinderen is als uw knechten. Ik doe belijdenis van over de zonde de kinderen is als. Die wij, zie je, die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, we hebben gezondigd. We hebben het ganselijk tegen u verdorven. We hebben niet gehouden de geboden, nog de inzettingen, nog de rechten. Die gij uw knecht Mozes gebood, hij doet schuldbelijdenis voor die God. Ja. Als wij één met dat zondige volk zijn, de zonde van het volk, zijn zonde. Uw knecht, ik, mijn vaders huis, wij samen met elkaar, ik. Kijk gemeente, er is maar één weg om tot God te komen. In belijdenis van zonde. Dat is de weg. Ja. Daar ligt geen grond in van je zaligheid. Er ligt geen grond in waarop we kunnen rekenen op verhoring. Als ik mijn schuld maar beleid, dan ben ik er. Als ik mijn schuld beleid, ben ik er niet. Als ik mijn schuld beleid, sta ik er buiten. Als ik mijn schuld beleid, ben ik verloren. En toch kun je niet anders. Mijn schuldbelijdenis brengt me er niet. Die brengt me er buiten. Mijn schuld is hemelhoog. Tegen u. U alleen gezondigd. Niets meer verdiend. Onaardig. Ik sta er buiten. U kunt nooit meer naar me omkijken. Tja. Er is een Zwitserse predikant. Die leeft al niet meer. Die heeft hier een bijbellezer gehouden. Die zei Nehemia was van overtuigd. Dat God nooit meer naar de volk kon omkijken. Vanwege mijn zonde. En misschien heeft hij gelijk ook. Ja. Wij hebben gezondigd. Het is onze eigen schuld. En toch gemeente. Er is geen andere weg om tot God te komen. Langs die weg van schuldbelijdenis. Maar het eerste. Hij beleidt wel wie God is. En als je zo mag buigen. Aan de voeten des Heeren. Mag buigen op Golgotha. Aan de voeten van het kruis. Zak ik weg in mijn diepste ellende. Tegen u. U alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Lieve gemeente, inherent aan het geloofsleven is de belijdenis van schuld. Er zal nooit een geloofsleven zijn zonder waarachtige bekering. En Maarten Luther zegt, bekering doen is boete doen. Schuldbelijdenis laten we de laatste plaats onder God innemen. Er is nooit reden dat ik er ooit bovenuit kom in mezelf. Dat is het tweede wat ik hier lees. Schulden, leg het gebed van Daniel daarnaast, Daniel 9. Ja, schuldbelijdenis. En het derde wat hij doet, nou is God een heilige God. Belijdenis van wie God is. Zijn schuldbelijdenis. Hij rekent erop dat God Israël moet wegwerpen. En Juda niet meer kan gedenken, ze hebben het verzondigd. Nou, wat moet je dan? Wat moet je dan? In die diepe schuldbelijdenis. Waar geen grond ligt. Waar geen houvast ligt. Waar alles wegzinkt onder God. En toch kun je niet anders dan dat God nadere schuldbelijdenis. Sst. Het derde wat hij doet. Hij grijpt God aan in zijn eigen belofte. Hij kent zijn Bijbel. Hij weet wat er staat in Deuteronomium 30. Daar heeft de Heer het al voorspeld bij de mond van Mozes. Het volk van zondigen. Het zal in ballingschap komen. Het zal zich bekeren. Ik zal aan het volk denken, ik breng dit weer terug. Heeft God al in Deuteronomium 30 beloofd. Dus nagaan. Kun je daar in Deuteronomium 30 letterlijk lezen. Dus nagaan. Heeft de Heer dan gezegd, het volk zal naar mijn wegen niet wandelen. Het komt in ballingschap vanwege de zonde. Maar ik zal aan het volk gedenken, het komt hier terug. En het volk zal zich bekeren. Dat heeft God beloofd. En wat doet nou? Nee, hij grijpt zich vast aan die belofte. En hij houdt God die belofte voor. En daar ligt zijn hoop. Troost. Uitzicht. En kijk maar. Heren, zegt hij. Denk toch aan het woord van uw knecht Mozes. Nou, Deuteronomium 30. Gij lieden zult overtreden. Ik zal u onder de volken verstrooien. Gij zult het om mij bekeren, mijn geboden houden en die doen. Al waren u verdreven aan het einde des hemels. Ik zal hem vandaar verzamelen. En zal hem brengen tot de plaats die ik verkoren heb. Om mijn naam al daar te doen wonen. Ze zijn toch uw knechten. En u voelt dat gij verlost hebt door uw grote kracht. En door uw sterke hand. Zie je, hij grijpt God aan op zijn eigen bloed. U hebt het toch beloofd, Heer. dat volk weer terug zal keren. Dat ze in Jeruzalem zal wonen. En Jeruzalem is nu een puinhoop, de muren bressen. Heren, doe uw belofte gestand. Ik grijp God aan in zijn belofte. Nou, lieve mensen, dat is nou bidden. Dat is de weg die wij te gaan hebben. Belijden wie God is. Ja. Hartelijke schuld belijden. En God vastgrijpen in zijn belofte. Ik zal gedenken hoe voor deze. Ons de Heere heeft gunst bewezen. Straks gaan we het zingen. Gedenk aan het woord. Gesproken tot uw knecht. Dat ge mij verwachting hebt gegeven. Leef je ook zo ver van Christus af? Weet je ook niet hoe je uit de zorg moet komen? Weet je niet hoe je ooit tot God bekeerd moet worden? Heer, hoe kan ik nou weten dat ook de genade van Christus de mijne is? Kijk eens naar de weg van de hemmen, ja. Beleiden wie God is, schuld beleiden. Dan zakt alle grond weg. Maar mag die gelovig zich vastgrijpen aan Gods belofte. En zoveel beloftes als er zijn, is een ja en amen. Inkes, daar mag je op pleiten. Daaraan vasthouden. En zal de Heere horen en verhoren. En dan zijn eigen plannen? Dan zou ik toch niet eindigen. Wat een onderwijs, hè? Dat is de weg van het gebed. Tot God komen. Beleiden wie God is. Schuldbeleidenis. Heb ik geen rechten meer. Blijft over. Vastklampen. Aan zijn belofte. Tja. En wie zich vastklampt aan zijn belofte. Want God komt tot ons in het gewaad van zijn belofte. En daarmee omkleed. Luther zegt ergens. Ik zet een zak met Gods eigen belofte voor zijn deur. Want God kan van zijn eigen belofte niet af. En dan zijn eigen plannen. Want ja, er moet toch wat gedaan worden. Weet je wat hij graag wil? Zijn werk aan het hof wil hij opzeggen. Hij wil die hoge positie eraan geven. Hij wil naar Jeruzalem. Om daar dienstbaar te zijn. Aan het volk terug te roepen. Om te werken aan de opbouw van de muren. Dat wil hij doen. Dat zijn zijn plannen. Maar hij legt zijn plannen nog niet uit. Dat leeft van binnen. Dat leeft in zijn hart. Dat wil hij doen. Psja, mooi hè. Hij wil alle luxe aan het hof opzeggen. Hij wil terug naar Jeruzalem. Om daar dienstbaar te mogen zijn. Tot opbouw van het volkslevende stad. Maar dat ligt alleen in zijn hart. Hij heeft helemaal nog niet gezegd. Hij heeft eerst gebeden. En dan zegt hij. O Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn. Op het gebed van uw knecht. Om het gebed uw knechten die lust hebben uw naam te vrezen. Doe het toch uw knecht heden wel gelukken. En geef hem barmhartigheid voor het aangezicht van deze. Zie, Heer, ik heb een plan. U weet, ik hoef het niet te zeggen. Ja, maar ik heb met die koning te maken. Want die moet mijn verlof geven. Koning Artaxerxes. Heere, doe het gelukken. Mooie. Mooie. Eerst bidden. En dan zijn plannetjes. En die legt hij voor de Heere neer. Heere, doe het wel gelukken. Naar uw barmhartigheid. En uw ontferming. Gemeente, zo hebben we in het leven te staan. Wat een lessen, hè? Wat een lessen. Voordat ik de hand uit de mouwen steek, het gebed. God beleiden wie die is. Schuld beleiden. Enige grond is Gods belofte. De hechtste grond. En zei, Heer, u weet wat ik zou willen van binnen. Doe u het mij gelukken. Ik leg het in uw handen weer. Vertrouw het mijzelf toe aan uw belofte. Doe het, Heer. Nog één ding. Tja. Een preek waarin Christus niet gepreekt is, is geen preek. Tja, je hebt laatst in de krant kunnen lezen en het helemaal waar. Maar de Luther zegt, op elke bladzijde van het Oude Testament kom je Christus tegen. Tja. Hij zegt, het Oude Testament zijn als het ware de doeken waarmee Christus in de kribben zijn gelegd. En je moet hem eruit bellen. Tja. Heb je wel eens gezien hoe vaak hij je zegt van uw knecht en knecht... Heer Israël, uw knecht, ik uw knecht, ach, doe het maar wel gelukken. Help me nou. Heer, dan mag je doorstoten. Hier gaat uitstralen de grote knecht des Heren. Jezus Christus. Hij is de knecht des Heren. En hij heeft het werk van de Vader aangevat. Wat de Vader hem heeft opgedragen. En hij als de knecht des Heren heeft zich één gemaakt met onze zonden. één gemaakt met onze vloek. En biddend voor het aangezicht des vaders heeft hij dat werk volbracht. Hij is de knecht des Heeren. Hij heeft de muren herbouwd. Hij heeft de puinhopen opgeruimd. Hij heeft de volle zaligheid verworven. Kom, laten we de toevlucht nemen. Tot die knecht des Heeren. Hij heeft het werk gedaan. En door genade levert uit die knecht des Heeren. Mogen weten, hij zit aan de rechterhand des vaders. Hij leeft om voor ons te bidden. Zalig worden is leven. Uit die knecht des Heeren. Til meneer, hoe vindt die Christus? Beleid je schuld. Buig je knieën. Erken dat hij de middelaar is. En dan afziende van jezelf, want onze schuld veroordeelt ons, vastgrijpen aan Gods belofte. God kan er nooit meer vanaf. Dan zingen we het. Gedenk aan het woord. Gesproken tot uw knecht. Waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Lieve mensen, heb je grond onder de voeten. Als een onwaardige, rustend in Gods belofte. Amen. We gaan het zingen op Psalm 119, vers 25. Heere, dank u wel dat wij vanavond hier waren, dat u dat hoofdstuk voor ons hebt opengelegd. We hebben daar geestelijke lessen uit mogen ontvangen. De weg die we hebben te gaan. Beleiden wie gij zijt, zoals gij u uw woord openbaart. Hartelijk onze schuld beleiden. Raken al onze rechten kwijt. Vastgrijpen aan uw belofte. Heere, leer het ons allen. En zo mogen wij onze weg gaan. Onze plannen uitvoeren. In afhankelijkheid van u, levend uit de grote knecht des Heeren. Die zit aan de rechterhand des vaders. die altijd leefde voor ons te bidden. Dank u wel, Heere, dat we dit hebben mogen prediken en beluisteren. We dragen heel de gemeente aan op allen die hier waren. Van ver af, van dichtbij. Iedereen zo zijn eigen zorgen en zijn eigen moeite. Gedenk weduwe onder ons, weduwnaars. Zij die in rouw verkeren. Heere, wij bevelen elkander aan u aan. Laat we iets mogen verstaan van de weg die Nehemia ging. En ons ook vastklampen aan zijn eigen naam. De Heere troost. Laat we zo onze schuld belijden. En alles alleen van u verwachten, gedenkende aan uw eigen belofte, dat die de Heere verwachten zullen nooit beschaamd worden. Heere, we gaan naar huis, beveilig ons op de weg. Brengen jullie weer thuis in zijn woning, mogen we volgende keer elkaar weer ontmoeten. Dat wij naar het tweede hoofdstuk mogen gaan. Hoor ons, Heere, en we bidden het u. Leer ons bidden en geef ons allen de onmisbare bediening van de Heilige Geest. Laat die ons leiden. In alle waarheid om Christus wil. Amen. Wij zingen op Psalm 79, 4 en 7. Huis ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. Heere, doe zijn aangezicht over u lichten, hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Hij geven u vrede. Amen.